Hey daar, welkom terug bij Retro Reverb aflevering 2. En ja, de kop is eraf. De afgelopen 2 weken was het flink tamtammen op de socials. Dus ik ben officieel aan het doen alsof ik, of nou ja, uiteindelijk wij, populair zijn. Oké, nog geen massale fanbase, maar hey, de eerste aflevering. Good morning Vietnam! Heeft zijn volgers en leuke reacties opgeleverd. En daar doen we het toch voor. Ik ben Job Hendricks, jullie host. En dit programma is mijn kleinste poging ooit terug te blikken op de jaren waarin mijn volwassenheid echt vorm kreeg. Of in ieder geval deed alsof hij dat deed. Nou ja, maak er maar wat van. Maar het gaat hier niet alleen over mij. Gelukkig maar. Ik heb gasten, vrienden, oud-collega's, mensen die ooit een goed idee hadden en soms ook gewoon mensen die ik leuk vind. Stuk voor stuk, mensen die net als ik gevormd zijn door het staartje van de flower power jaren. En door de muziek van de 70s, 80s en ja natuurlijk een beetje de 90s. Ik moet zeggen, ik loop een paar afleveringen vooruit met opnemen. En man, wat komen er toch grappige, prachtige gesprekken voorbij. Sommige gasten hebben een compleet andere kijk op muziek, op het leven, op alles eigenlijk. Je weet nooit wat je gaat horen en dat is precies waarom jij Retro Reverb blijft volgen. Al was het maar voor die momenten van herkenning van, ah ja, zo dacht ik vroeger ook. Oké, mijn eerste gast van vandaag is een vriend, collega, met wie ik in 2021 het idee kreeg om podcasts te gaan maken. Corona gooide toen roet in het eten van mijn fotografie en filmwerk. Niemand mocht op bezoek komen en laat staan dat ik ergens welkom was. En toen dacht ik, laten we maar gewoon praten tegen onze telefoons. Of misschien wel beter opnemen in een heuse opzet van een radio-on-demand studio. Oké, de gast. André Vermeulen. Journalist, auteur en woonachtig in het prachtige Brugge. Opnames via WhatsApp-video, want ja, afstand is in deze toch een dingetje. En zo online, oh, dat is eigenlijk best goed te doen. Oké, André is een purist als het gaat om muziek. En hij rijdt nog steeds stoïcijns in een bijzondere Volvo. Zo'n merk dat aan je blijft kleven. Best wel ludiek eigenlijk. Huppakee, laten we de band starten en deze aflevering op gang trekken. Hier is Retro Reverb, aflevering 2. Oké, André, je bent live in deze podcast. Dit is aflevering nummer 2 van Retro Reverb. Laten we meteen even wat context geven aan de luisteraars, zodat ze weten met wie ze te maken hebben. André Vermeulen, we schelen ruim 2 jaar. Je bent een gewaardeerde collega uit de mediawereld, van oorsprong journalist en auteur van diverse boeken. Welkom André.
Hey, hallo Job. Wat een leuk initiatief man, want er waait al genoeg baggermuziek door de ether. Tegenwoordig.
Ja. En heel veel oude hoe verhalen. Maar goed, dat zijn wij. Wij kunnen toch geen beste. Maar goed, ik ga gewoon verder met mijn hele verhaal. Want een leuke bijkomstigheid. Je hebt Nederland ingeruild voor het prachtige Brugge. Waar je niet zomaar woont, maar recht tegenover het stadhuis.
Ja, en dat is wel aardig omdat je dat even zegt. Want ja. Wat in Nederland waarschijnlijk vrijwel niemand weet, is dat dat heel lang Nederlands grondgebied is geweest.
Dat meen je?
Als je de hal van het stadhuis binnenwandelt,
ja?
Zie je een gigantisch groot schilderij aan een van de muren hangen.
Ja?
Van koning Willem II.
Oké.
En dat geeft al aan dat de familie van Oranje-Nassau zich niet onbetuigd heeft gelaten in dit deel van wat ze hier noemen de zuidelijke Nederlanden.
Maar ze hebben het toch verloren.
Nou ja, uiteindelijk, ja, wij hebben de Nederlanders verloren.
Ja, precies. Ja, dat bedoel ik ook.
Ja.
Ja. Maar goed, wat ook natuurlijk hartstikke leuk is, je woont boven een echte Belgische pralinewinkel met de eigenaresse, de charmante Marleen. Ik heb haar ontmoet,
ja.
Dus ik weet het.
Marleen Maanhout, ja.
Ja, prachtig. Dit klinkt als een plek waar de inspiratie letterlijk voor het oprapen ligt, volgens mij. Maar goed.
Ja, dat is zo. Want zoals je weet schrijf ik vooral non-fictieboeken met een historisch tintje.
Ja, absoluut.
Ja, en de geschiedenis druipt hier van de gevels af, kan ik je zeggen.
Ja, ook prachtig. Dat is helemaal mooi. Dus jij gaat 's ochtends beginnen en knal door? Of is dat...
Nou, het heeft geen zin om hele dagen te schrijven. Want dat is echt te veel. Je moet nooit langer dan 4-5 uur per dag. Ja. Dan is het wel weer goed. En dan moet je weer andere dingen gaan doen.
Heerlijk, dat soort werkdagen. Mooie lengte, man. Hey, ja, laten we er eens even induiken. Als rasechte babyboomer heb jij de jaren 70 en 80 van dichtbij meegemaakt. Wat is daarvan blijven hangen? Wat heeft die tijd gevormd? Tijd om wat vragen op je af te vuren. Je groeide op in Amsterdam en Den Haag en belandde uiteindelijk op het gymnasium. Ik zou zeggen, brand maar los. Wat voor leerling was jij eigenlijk?
Nou, in het begin heel serieus. Ik hoorde bij de drie beste van de klas. Het was een soort competitie met twee andere jongens.
Okay.
Maar in de puberteit ging het mis. Want in de derde klas bleef ik zitten. Ik had dat jaar heel veel gespijbeld. En dan ging ik in Den Haag naar een platenzaak.
Ja.
Op de Poeg. En dan ging ik daar gewoon LP's afdraaien. En af en toe kocht ik dan wat. Maar meestal had ik daar geen geld voor.
Ja. Waar zat hij?
Totdat de leraar geschiedenis op een ochtend in de bus op weg naar school.
Ja.
Mij op die brommer ziet afstappen bij die platenzaak.
Ja. Waar zat die platenzaak?
Op de plaats, Caminada.
Oké. Okay.
Die hadden een kelder met alleen maar LP's.
Ach, geweldig.
En die geschiedenisleraar, die heeft dat doorgebriefd aan de rector.
Ja, zo hoort het, hè.
En ik heb toen ook nog wat kattenkwaad uitgehaald. Want er was bij mij om de hoek stond een zo'n deux-chevaux-busje met de sleutel in het contactslot. En dat vertelde ik op school. En er waren twee andere jongens, die waren wel wat ouder dan ik. En die vonden dat wel spannend. En die gingen met mij mee naar huis. En een van die gasten die stapt in die oude eend. En die start die wagen, zeg.
Ja. Bestel eens.
Nou, wij met z'n drieën dus weg met dat ding. Nou, ik was 15 en die twee anderen waren 16 en 17. En toen reed hij dus naar Scheveningen, heel slingerend, want hij kon natuurlijk helemaal niet rijden. Het heeft hij nog bijna in de Scheveningse bosjes een fietser geschept. Nou, dat was bloedlink. En op de boulevard ben ik eruit gestapt. En die gasten zijn gepakt. Die zijn voor de jeugdrechter verschenen. En Vermeulen ging vrij uit. Want met 15 jaar, in die tijd, ik weet niet hoe het nu is, kon de politie nog niks doen. Dus ik moest met mijn vader op het hoofdbureau komen.
Ja.
En dan kreeg ik enorme op een flikker van een rechercheur. Ja, dat schiet me nu te binnen. Maar goed, sorry, dit was even de zijlijn.
Dit is mooi, ik bedoel. dit zijn juist de mooie dingen uit die tijd natuurlijk.
Joypiding.
Ja, behoorlijk ja. En een bestelend. Ik heb er nog eentje gehad. Geweldig. Maar goed, en in onze voorbereiding gaf je aan dat je kunstgeschiedenis ging studeren. Was dit omdat, dit omdat je vader een kunsthandel had? Of was dat een bewuste keuze of meer een gebrek aan richting?
Nee, ik wist niet wat ik moest gaan doen. En mijn vader had een zaak in Den Haag. En hoewel ik daar niet zo... Dat zag ik eigenlijk niet zitten om hem dan later op te volgen. Zoals ik zelf had gedaan.
Yeah.
Maar ja, ik wist het niet. En in mijn eindexamenklas, dat was een klas met drie jongens en ik geloof 12 meisjes.
Ja.
En van die meiden gingen een heel stel allemaal kunstgeschiedenis studeren in Leiden, in Amsterdam, in Utrecht.
Jij dacht, aha, daar moet ik achteraan.
En een van die andere jongens ook, trouwens. Dus daarom heb ik, maar ja, ik heb dat ook niet lang gedaan, want ik ben uiteindelijk gewoon in de journalistiek gestapt.
Ja.
En dat vond ik veel leuker.
Oké. Ja, je begon als journalist bij de Haagse Courant, hè? En wat trok je nou zo aan in die journalistiek?
Nou, het avontuur en de romantiek.
Hmm.
In die tijd had ik zo het idee dat je als journalist overal naartoe ging. Wat in de praktijk ook wel uit is gekomen later. En dat je niet op een of andere suffige kantoorbaan zat van 9 tot 5. En nee. Ook dat is natuurlijk...
Ja. Oké, en je had dat beeld voor je van die typische Engelse pet op, zoals die journalisten hadden, die reporters met een opschrijfboekje met waar de pagina's over de kop gingen, of dat was nog net niet het idee erachter?
Nee, dat niet. Maar wel, het was wel spannend. Het was wel, je deed elke dag andere dingen.
Ja. Dat is leuk van het vak. Ja, precies. Hey, je hebt gewerkt bij 4 kranten en later bij het ANP. En ja. Vooral op het Binnenhof. Hoe kijk je terug op die tijd van de politieke journalistiek?
Ja, dat was de mooiste tijd.
Mooiste tijd.
De jaren 90. Tot begin van deze eeuw.
Mm-hmm.
Ja, dat was wel het mooiste wat ik heb meegemaakt eigenlijk. Ja.
Oké. Ja. Leuk man.
Hey, tijd van Lubbers, van 8, Lubbers, Kok.
Ja,
tot en met het kabinet Kok heb ik daar gezeten, ja.
Jeetje, leuk. Hey, je bent ook 13 jaar ben je hoofdredacteur geweest. Na 13 jaar kwam er een einde aan door de crisis. Hoe heb je de omslag naar het ondernemerschap ervaren eigenlijk?
Nou, als heel positief. Ja, dat was een enorme vrijheid ineens.
Ja.
Hoewel het natuurlijk ook wel eens heel lastig was. Want ja, het is toch wel makkelijk als je elke maand een salaris op je rekening krijgt bijgeschreven.
Ja, en opeens moet je het zelf doen.
Als kleine ondernemer werkt dat natuurlijk heel anders.
Ja lukte dat?
Je hebt er goede jaren bij, maar ook minder jaren.
Lukte dat? Goed, in het begin? Hè? Lukte dat in het begin? Meteen goed?
Nou, ik stond op een soort kruispunt, want ik kon na een jaar ongeveer kon ik toch weer een baan krijgen, min of meer vergelijkbaar met de vorige. En in diezelfde maand kreeg ik van de VVD in de Tweede Kamer, die had ik bewerkt, de opdracht om een boek te schrijven over hun historie als Kamerfractie. Vanaf de oprichting kort na de oorlog tot 2000. 2012, 2013. Ja. Rutte was premier. Ja. En toen heb ik dus voor het laatste gekozen.
Leuk man. Ja. Hey, nou, deze podcast gaat natuurlijk ook een beetje over muziek. Ik heb je ook eerder gevraagd naar de muzikale invloed. Dat waren zowel Bill Evans, Chet Baker en de Beatles. Wat maakt muziek zo tijdloos voor jou?
Nou, de kwaliteit van een compositie is iets tijdloos maakt, denk ik.
Ja.
Kijk, er zijn natuurlijk heel veel bandjes geweest die hebben hitjes gescoord en 2 jaar later waren ze weer verdwenen.
Ja.
Nooit meer iets van teruggezien.
Nee.
Maar wat Lennon en McCartney hebben gedaan in hun gloriejaren, ja, dat is voor de eeuwigheid.
Mm-hmm.
En zo zijn er nog meer van die voorbeelden. Ja.
Ja, mooi.
En
ja.
Het was het hoogtepunt in de jaren 70 en de jaren 80, want alles wat daarna kwam, is in mijn optiek toch allemaal een niveautje lager geworden. Maar daar heb ik ook wel een verklaring voor.
Ja?
Ja, want de jaren 90 waren het allerrijkste decennium van de hele vorige eeuw, in Europa althans. En als creativiteit bloeit eigenlijk alleen maar in tijden dat het eigenlijk niet zo goed gaat. En dat zag je dus na de oorlog. Hè, kwam rock'n'roll en dat soort stromingen kwamen in Amerika en Engeland op. Jaren 50, jaren 60. En die creativiteit werd groter en groter en groter.
Mm-hmm.
Maar toen de welvaart ook groter en groter en groter werd, nam die creativiteit weer af.
Yeah.
Want dan gaan mensen toch dingen doen.
Yeah.
Ja.
Ja. Ik ben het niet helemaal trouwens met je eens hoor. Ik bedoel dat op een gegeven moment, nadat Lennon en McCartney, er waren toch nog hele grote andere namen die wel later kwamen. Hè. Ik moest denken aan Prince of zo. Die was meteen voor mij.
Waarom? Ja, die was veel later.
Ja, en, maar goed. Je hebt ook in ons voorgesprek aangegeven, je eerste langspeelplaat was een Motown verzamelalbum. Hè.
Ja.
Was dat een begin van een levenslange liefde voor die sound?
Nou, dat ook weer niet. Ja, ik hoor het nog wel graag hoor. Met name Marvin Gaye.
Mm.
En Stevie Wonder. Maar dat, nee, ik weet het. Dat was toen in die tijd. Dan praat ik over eind jaren 60, begin jaren 70.
Ja.
Was dat razend populair in Nederland.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Diana Ross, Supremes.
Ja.
Ja.
Ja, mooi hè.
Uitverkochten ze overal hier in Europa waar zij kwamen.
Ja. Ja, mooi. Je hebt me ook verteld dat concerten van Focus en T-Bone Walker je bij zijn gebleven. Wat maakte die optreden zo memorabel?
Nou, bij Focus, dat was in de toenmalige Vliegermolen in Voorburg. Die is al lang afgebroken, die hal.
Ja.
Daar zat ik met wat klasgenoten op de tribune. En daar zat Barry Hay van de Golden Earring, die zat erbij. Waarom zat hij erbij? Hij had een vriendin toen. En die vriendin was een oudere zus van een van die klasgenoten van mij. En toen was er even een pauze, even een speelpauze. En toen zei die Barry, hey jongens, wat ik je nu ga vertellen, mag je nooit verder vertellen.
Nou, dat doet het dan ook zo niet.
Zo goed kunnen we helemaal niet.
Mooi. Ja. En dat was in welk jaar was dat?
Dat is geweest volgens mij in 1901 of 72.
Ja, grappig. Ja, ja. Ik moet wel zeggen, ik, zoals velen weten, jij natuurlijk ook. Ik heb op een afscheidsconcert gespeeld van de Golden Earring, of voor de Golden Earring in de Ahoy. Dat was 30 september 2024. Dat was georganiseerd door de Earring en ik, door een documentairemaakster. En het grappige was dat ik was helemaal niet zo'n Golden Earring fan. Maar ja, de Rine Schertsen, toch een wat eigenwijze bassist die toch wel hele mooie muzieklijnen maakte. En ik moet zeggen, ik heb de Golden Earring wel meer leren waarderen, zeg maar. En nu speel ik zelf nummers van ze. En dan denk ik bij mezelf van, wauw, er zit toch wel heel veel in. En ja, ik denk dat, want de Golden Earring, hoe lang, die was toen ook nog, die zijn eind jaren 60 begonnen volgens mij.
Ja, ik heb nog van ze gehad. Die eerste platen die ze hebben gemaakt, toen Golden Earrings trouwens.
Ja. En ja, precies. Ja.
Dat kan ik me nog wel herinneren. En grote hits met That Day.
Ja.
En dat is allemaal tijd zo rond de tijd van de Beatles en de Stones en de Kings.
Ja. Het ging een beetje in hetzelfde. Ja, precies. Hey. Ik ben natuurlijk... wacht even. Ik zie hier opeens in het lijstje van beroemde schrijvers. Noem je bijvoorbeeld Bowmans, Carmichelt, Wolkers en later John le Carré. Wat was hun aantrekkingskracht voor jou in die boeken?
Nou, Carmichelt met name was zelf een journalist uit Den Haag. Die was ooit begonnen bij het Vaderland in de Parkstraat.
Hmm.
En die is later naar Amsterdam verkast en bij Parool gaan werken.
Ja.
Maar hij zat veel in de kroeg in Amsterdam. En hij werd daar niet bezopen, gelukkig. Hij zal misschien een paar kopstoten genomen hebben. Maar hij hoorde en zag altijd, zoals een echte journalist, hij zag en hoorde alles om zich heen. En er vielen hem mensen op in het café en die ging hij dan beschrijven.
Ja.
En die stukjes, die las hij ook later voor op de televisie.
Ja.
Met een hele droge, uitgestreken smoel.
Oh ja. Met de Vara, hè?
Dat was razend populair in die tijd. Ja. Ja, Bowmans weer de intellectuele tegenhanger. Ja, die was ook, dat waren eigenlijk de twee populaire schrijvers in die jaren. En toen kreeg je ook Jan Wolkers. Ja, die schopte natuurlijk alles omver.
Alles, ja, precies.
Geef in geuren en in kleuren wat hij allemaal met vrouwen uithaalde en zo.
Ja.
En dat vond je als jongetje van 16, 17 jaar, kreeg je natuurlijk wel rode oren van.
Ja.
Ja.
Ja, precies. Mooi. Ja, ik ben toevallig...
Turks fruit.
Wat zeg je?
Turks fruit.
Turks fruit, ja. Ja, en... Ik was vorige week nog even bij zijn monument in Amsterdam. Dat glazen monument.
Oh, dat ken ik niet.
Dat is het herdenkingsmonument van
Wolkers.
Hè?
Van Wolkers?
Ja, dat zit tegenover de nieuwe Herengracht.
Ja. Oké.
Okay. Ja, nou, dat even terzijde. Dat is, oké, we gaan even verder. Ik ben bijna aan het einde van mijn vragenvuur. Dus, maar dan toch nog even een vraag die natuurlijk niet mag ontbreken. Sommige verbinden we. Sommige nummers die erbij zijn gebleven, verbinden we aan liefdes en aan vriendschappen. Welke muziek roepen jou direct dergelijke herinneringen op? Misschien wel de belangrijkste vraag.
Nou, als je het op dit gebied zijn dat er twee. Dat was in de jaren 70 was dat. God, hoe heette die nou? Dat was een duet van Marvin Gaye en Diana Ross.
Oh ja.
En die staat op een LP die in die tijd uitkwam. En dat was net in de tijd dat ik mijn eerste vriendinnetje had. Met wie ik ook voor het eerst naar bed ging.
Doe maar.
En het tweede wat me is bijgebleven, maar dan zitten we al in de jaren 90. Dat is een nummer van Chet Baker met Jim Hall. En een ritmesectie. En een pianist. En dat is gebaseerd op een klassiek muziekstuk uit Spanje. Dan ben ik de naam even kwijt. En dat duurt op de plaat, duurt het ook gewoon 25 minuten.
Jo.
En dat hebben we honderden keren afgespeeld, 's avonds en 's nachts.
Ja.
Met de vrouw met wie ik toen samenleefde in Den Haag.
Mooi.
Concerto d'Aranjuez heette het. Ja.
Geweldig. Leuk man. Hey,
ik heb ook nog gespeeld.
Sorry?
Terwijl het een klassieke componist was.
Oké. Okay. Ja. Mooi. Heeft muziek in bepaalde gevallen ook meer voor je betekend? Bijvoorbeeld in moeilijkere periodes?
Nou ja, muziek is emotie. En als je in een moeilijke periode zit. En dat bedoel ik niet als je geldzorg hebt of zo, maar meer emotionele dingetjes. Dus een verbroken relatie of dat soort zaken. Mm-hmm. Ja, dan is muziek wel een troostende factor.
Ja, precies. Ja. Ja, we hebben het ook even over Stevie Wonder gehad. Ook, hè? En als jouw jeugd een soundtrack had, was dat You're the Sunshine of My Life. Wat maakt dat nummer speciaal voor je?
Nou, er kwam toen een LP van hem uit. Dat was niet eens zijn eerste. Dat heette Talking Book.
Ja.
Dat zal ook geweest zijn begin jaren 70. En dat sloeg wereldwijd in als een bom. Waarom? Ja, die jongen kwam natuurlijk ook uit de soul voort. Maar wat hij deed op die plaat, dat ging veel en veel verder dan de eenvoudige soul.
Ja.
Van Temple Motown.
Ja.
De LP's die hij daarna maakte, dat was iedere keer raak. Dat was van een enorm hoog niveau.
Ja.
Helaas is die later ingepakt. Maar ja, dat krijg je dus met de jaren. Mm-hmm. Je ziet toch vaak dat, zeker in de muziek, dat de grootste creativiteit zit toch meestal tussen je 20ste en je 40ste. En daarna wordt het een beetje op de lauweren rusten. Mm-hmm. Heel sterk met al die bands van mensen van onze leeftijd en ouder die op de concerttour gaan en zo. Ja, dat is only for the money natuurlijk. Ja.
Om even terug te vallen op die Gold Earring. Die komen volgend jaar, 2026. Gaan die weer een concert geven in bepaalde combinaties van andere muzikanten?
Ja, zonder George Kooijmans uiteraard.
Ja, precies. Oké, okay. Nou, tot slot en niet geheel onbelangrijk, om de luisteraars een beetje een echt compleet beeld te geven van ons gesprek, ben ik natuurlijk razend nieuwsgierig. Welke nummers moeten volgens jou in onze Spotify playlist van Retro Reverb?
Nou, dan zal ik een hele LP noemen. De LP die in de jazzwereld geldt als de allerbeste ooit gemaakt. En dat is Kind of Blue van Miles Davis met Bill Evans op piano.
Ja, ja, ja.
Die is verschenen in 1959, mind you. Ja. En het bijzondere daarvan was dat die jongens die gingen de studio in New York en die namen alles in één keer
In één
op.
Keer, ja.
Terwijl meestal moet er een tweede, derde, vierde, vijfde, zesde take opgenomen worden. Maar die gasten zaten toen met z'n vijven zo in een enorme flow, dat ze alles wat ze de eerste keer deden was meteen raak.
Ja. Mooi.
Ja, dat is een hele grote inspiratiebron voor mij, maar ook heel veel.
Ik denk voor de meeste muzikanten die in blues en jazz, in de jazzhoek spelen, is inderdaad deze man natuurlijk die moet erbij, zonder meer. Ja. Maas, ja, zeker. En een van zijn bassisten, dat is Marcus Miller. Ik heb er een gitaar van, tenminste vanuit zijn lijn in ieder geval. En die heeft ook met me gespeeld. En dat zijn toch jongens die je voelt de invloeden nog steeds in deze muziek. En in de hedendaagse muziek die zij nu maken van Miles Davis.
Ja.
Ja. Mooi man. Nou, hey, we laten het hierbij. We zijn bijna 22 minuten verder en het staat er hartstikke mooi op. En we spreken elkaar snel weer.
Yes, zeker.
Oké, hoi.
Hoi.
Dat was het verhaal, André. Super om te horen dat iemand van bijna dezelfde leeftijd zo'n totaal andere ervaring heeft gehad bij het volwassen worden. Zeker wat de muziek betreft. Miles Davis en consorten, fascinerend. En trouwens, verrassend dat de veel jongere Marcus Miller, waar ik persoonlijk een enorme fan van ben, het album Tutu van Miles Davis produceerde. Voor Miller was Miles zijn jeugdheld. En dat brengt ons meteen bij de playlist van Retro Reverb. André wilde er een hele LP op zetten, maar ik heb stiekem een selectie gemaakt. Met natuurlijk Blue in Green, met Bill Evans op piano. Tutu van Miles Davis, geproduceerd door, jawel, Marcus Miller. En All Blues, die volgens Vermeulen niet mocht ontbreken. Oké, vind je Retro Reverb nu leuk? Top, noteer dan alvast de volgende aflevering in je agenda. Oké, 14 dagen wachten is zwaar, maar jongens, het moet even. En hou ondertussen vooral mijn Insta, Facebook en LinkedIn in de gaten. En als je vindt dat die gekke Hendrix met zijn Retro Reverb te leuk is, mag je me niet alleen volgen, maar je mag me ook een beetje steunen. Dat kan makkelijk via de podcastpagina jobhendrix.nl/retroreverb. Oké, dat was het dan weer. Bedankt voor het luisteren. Deel de podcast vooral door. En tot de volgende keer. Hoi!